Goedemorgen ook van mijn kant en fijn dat u hier alle gekomen bent en ook u die op afstand meekijkt en luistert. U ook fijn dat u ingeschakeld bent en we willen met elkaar vanmorgen nadenken over het gelezen gedeelte. Onder het kopje heb ik het gezet, wat zag Daniël? En voordat we daar met elkaar over gaan nadenken, wil ik graag eerst met u bidden. Vader, we danken u dat we op dit moment ook uw aangezicht mogen zoeken, wetend dat u altijd heel dicht nabij bent, dat u door uw geest ons leidt, dat u zelfs in ons woning maakt door uw geest. We danken u dat we zo hier bij elkaar mogen zijn met uw woord in ons midden. En mag dat profetische woord, wat immers schijnt als een licht in een duistere plaats, ons leven verlichten, zodat we zien wat de toekomst is. En Vader, dat dat geenszins onzeker is, maar vast in uw hand. Vader, dank u voor dit moment wat u geeft, voor ieder die komt, gekomen is. U kent de harten, u weet wat in ons hart aan gedachten rondgaat. Geef daarin de stilte en de rust en de vrede van uw woord, Vader van uzelf. Dank u wel dat we daarvan mochten zingen. Ook van uw grootheid en van dat machtige plan, dat u de koning van de eonen bent. We danken u dat u uw plan uitwerkt, ook in deze tijd, Vader. We danken u daarvoor en leid daarin, geef wijsheid. En we bidden ook, Heer, om die geest van wijsheid en onthulling in de herkenning van u. Dat we de dingen van uw woord mogen verstaan en dat we daardoor leven tot uw eer op u gericht. Vader, daar dank u voor wat u wil schenken in de machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heere Christus Jezus. Amen. Daniël, wat zag Daniël? En in feite hier in deze, laat ik maar zeggen, het is niet een letterlijke vertaling, maar uitleg van zijn naam, ziet u in feite al een korte samenvatting van het hele boek Daniël. Wat God doet in de profetie, dat is rechtzetting. En dat betekent de naam Daniël. Mijn rechter is God, wordt het vaak vertaald. Dat kan. Rechtzetting door de Godheid, dat is misschien ietsje meer nog vanuit de grondtekst aangegeven. En dat is wat de profetie van Daniël ook inhoudt. En daar willen we vanmorgen met elkaar bij stilstaan, omdat dat misschien toch wel actueler is dan u denkt. Het is niet zomaar woorden, oude woorden die lang geleden opgeschreven zijn en die vandaag geen betekenis meer hebben. Integendeel, zou ik willen zeggen. Nog steeds is het zeer actueel wat ook Daniël heeft geschreven. Wat ook in Openbaring natuurlijk zijn weerslag vindt. Hè? Maar het is een moeilijk boek. Want in de profetie zelf staat verzegeld. Dat zegt dan die boodschapper of diegene die dan bij Daniël komt. Verzegel de boekrol tot de era van het einde. En we gaan ook uit Daniël zelf zien wat nu precies die era van het einde is. Wanneer dat is. In ieder geval, deze boekrol is verzegeld en daarom zijn er in de loop van de tijden talloze uitleggingen geweest. Binnen het Jodendom in Tenach, heel merkwaardig, wordt Daniël ingedeeld bij de geschriften. Maar de Heer Jezus zei zelf in Matthäus 24, en die sprak toen over de gruwel van de verwoesting, en toen had hij het over de profeet Daniël, waarvan gesproken is door Daniël de profeet. Nou, als de Heer Jezus zegt dat Daniël de profeet is, dan is hij profeet. Daar is geen twijfel over mogelijk. Hè? Maar het is een lastig boek om uit te leggen, want de boekrol is verzegeld tot de era van het einde. En wie heeft daar inzicht in, zou je kunnen afvragen. Daar is gebed voor nodig, daar is de leiding van Gods geest voor nodig, anders kun je het niet verstaan. De Heer Jezus liep daar ook heel hard tegenaan toen hij de schriftgeleerden en fariseeën van zijn dagen ontmoette. En hij verweet ze blindheid. En dat was terecht. Ze waren blind, hoewel ze het licht hadden van de Torah, van de Tenach, waren ze niettemin blind voor degene wie hij was, hun koning. Hij werd niet geaccepteerd, u weet hoe het is gegaan. Er is tegen Daniël gezegd, verzegel de boekrol tot de era van het einde. En wat is nou die era van het einde? Gaan we kijken. Dat komt namelijk, dat thema van het einde, of de era van het einde, komt regelmatig in de profetieën van Daniël terug. Zeker op momenten dat hij een visioen kreeg, een gezicht kreeg. En in Daniël 2 bijvoorbeeld, dat is een heel bekend gedeelte, maar gaan we heel snel zo meteen doorheen. Aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn. Wordt gewezen op het einde. En in Daniël 7, het stukje wat we net gelezen hebben, wordt gesproken over te verwoesten tot het einde. En Daniël 8, ook zo'n merkwaardig visioen met een geitenbok die dan heel snel gaat enzovoort. En daarin wordt gezegd, voor de era van het einde is het visioen. En in Daniël 9, dat is ook zo'n moeilijk gedeelte over die 70 jaarweken. Ook zo puzzel in de profetie, hoe zit dat allemaal? Haar einde is, en haar einde, dan gaat het over Jeruzalem. Want in de profetie, als we het daarover hebben, Daniël Openbaring, gaat het om twee steden in feite tegenover elkaar. Aan de ene kant Jeruzalem als de stad van de grote koning. De stad waar Yahweh zijn naam vestigt straks voor de Aion, voor het komende koninkrijk. En daartegenover Babel, Babylon. Dat is de hoofdstad als het gaat om een wereldrijk wat eigenlijk niet te maken wil hebben met Yahweh. Of van de natiën, zou je ook kunnen zeggen. Dan is de hoofdstad Babylon en zo zal het ook in de eindtijd zijn. In de era van het einde, Daniël 11, wordt ook over dat einde gesproken. Daniël 12, twee keer zelfs. Verzegeld zijn de woorden, nog eens een keer dat verzegeld, hè. Verzegeld zijn de woorden tot de era van het einde. En jij zult rusten en opstaan in jouw lot aan het einde van de dagen. Nou, dat voert voor nu even te ver om daarop in te gaan, dieper op in te gaan wat dat precies inhoudt. Maar in ieder geval wordt regelmatig gesproken over het einde of de era van het einde. Daniëls visioenen, even proberen samen te vatten. Daniëls visioenen vallen samen in het einde van deze boze aion. Wat is een aion? Een aion is een beperkte tijd in Gods plan. Is in onze Bijbels helaas vaak vertaald met eeuwigheid. Of eeuwigheid van de eeuwigheden. Dat is een uitdrukking die kan eigenlijk helemaal niet, hè, als je er goed over nadenkt. Eeuwigheid van de eeuwigheden, hoezo? Is toch maar één eeuwigheid dan? Kun je toch niet meer van hebben? Nee, het gaat in de Bijbel, het woord eeuwig, gaat het om aion, gaat het om een bepaalde tijd met een zeker einde. Heeft een zeker begin, maar ook een zeker einde. Kan heel lang duren, maar het zal een keer een einde hebben. In de Bijbel wordt gesproken over de einden, meervoud, van de eeuwigheden of van de aionen, meervoud. En er wordt gesproken over een voleinding van de aionen. Dus al die tijdperken, al die tijden in Gods plan, die hebben ook een keer een voleinding. Zo wordt er over gesproken. Hier, wij leven nu hier, vandaag, in wat de Bijbel zegt, de boze aion. Dat is de aion waarin de boze, of de tegenstander, of de Satan, dat is een geest, die de nodige invloed uitoefent. En als we om ons heen kijken, dan zien we inderdaad, ja, het is een boze aion. En het boze, het kwaad, stapelt zich in hoog tempo op. Het einde van deze boze aion, daar leven wij nu in. En daarom kunnen we ons hoofd opheffen naar omhoog, naar God, naar degene die zijn redder, zijn Messias zal sturen, Jezus Christus. Want dat duurt niet zo lang meer. We gaan naar Daniël 7. Daar wordt gezegd, en dan gaat het over dat vierde dier, want daar willen we vandaag wat meer op inzoomen, op dat vierde dier wat Daniël daar ziet, zag. Want dat is actueel. Dus hij zegt, het vierde dier, het is het vierde koninkrijk dat op de aarde is. Dat is divers van al de, tussen haakjes heb ik erbij gezet drie, maar het staat niet in de rondtekst, maar dat blijkt uit het tekstverband, van al de drie koninkrijken. En zij zal verslinden de hele aarde en die vertrappen en verpulveren. En als illustratie heb ik erbij gezet een grijper die beton aan het verpulveren is. Hè. Die maakt het helemaal tot geruis. Hè. Dat beeld wordt opgeroepen hier door het woord. Het wereldrijk van de eindtijd, daar gaat het dan om. Als Daniël dat vierde koninkrijk, want het woord koninkrijk wordt gebruikt. Zeker wordt het woord koninkrijk daar gebruikt. Alleen in Daniël 7 gaat het om een bijzonder aspect van het koninkrijk. Daniël 2. We gaan eerst even kijken naar die bekende profetie van Daniël 2. Dat grote beeld waar Nebukadnezar van gedroomd had. Waar de wijzen van Babel geen uitleg over konden geven, maar Daniël wel. Daniël kreeg bijzondere wijsheid van God om dat bekend te maken. De droom van Nebukadnezar, dit beeld. Althans, dit is dan zo voorgesteld door de tekenaar. Zo zou het eruit hebben kunnen zien. En waar gaat Daniël 2 dan over? Waar hebben we het dan over? Dan hebben we het over wereldrijken. Dan hebben we het over wereldrijken waar Babylon de hoofdstad van is. Babel, het oude Babel. Het oude Babel, Babylon, in het Grieks, wat nog nooit helemaal compleet verwoest is geworden. Maar wat in de toekomst wel definitief helemaal verwoest zal worden. Maar dat is nog nooit eerder in de tijd gebeurd. Wat zag Nebukadnezar? Hij zag een gouden hoofd. En in de uitleg zei Daniël tegen Nebukadnezar: jij Nebukadnezar, jij bent dat gouden hoofd. Want Nebukadnezar, dat was een wereldleider in die tijd. En die was koning der koningen. Die mocht zich koning der koningen noemen, want hij was koning boven de bestaande koningen van zijn tijd. Het was een wereldrijk dat zo'n macht had, daar kon niemand tegenop. Dus hij verhief zich boven de koningen van zijn dagen en hij was wereldleider. En hij regeerde in Babel, Babylon. Het tweede deel van dat beeld was zilver. En dat was de opvolger van Nebukadnezar. Dat was het opvolgende rijk. Het Babelse rijk werd veroverd door de Meden en de Perzen. En Darius, dat was de Meder, die veroverde Babel, het rijk Babylon. Wat tegenwoordig, de plaats Babel, dat is UNESCO-gebied in het huidige Irak, nabij de rivier de Eufraat. En terwijl we, ja, in onze dagen wordt er een hele grote haven aangelegd ten zuiden van, in het zuidpunt van Irak. Dat doen de Zuid-Koreanen, die leggen daar een hele grote haven aan. Dat is bedoeld als een, net als hier in Rotterdam, als een overslaghaven. Containeroverslaghaven moet het worden, een enorm groot project. Als je dat ziet, dan is dat indrukwekkend. En de stad Babel zelf wordt herbouwd op dit moment, althans dat was een bericht van enkele jaren terug, door de Chinezen die daarvoor olie krijgen uitbetaald. Irak is natuurlijk heel olierijk, dus Irak betaalt in olie aan de Chinezen die dan de stad Babel bouwen. Dus het gebeurt nu. Darius de Mede, Darius was de volgende koning van dat wereldrijk, want het werd overgenomen door de Mede en de Perzen. En Griekenland, dat was de opvolger daarvan, Alexander de Grote, die veroverde in zeer snel tempo, dat was verbazingwekkend. En hij was ook nog heel jong, hij was iets van rond de 30 jaar en hij veroverde een wereldrijk, kortom. En hij vestigde zijn hoofdstad, althans dat is wel zo, in Babel ook. Hè? En dat is het koperenrijk, dat is het koperen deel van dit beeld. Dus hebben we 3 opeenvolgende wereldrijken, maar het vierde wereldrijk, dat moet nog gestalte krijgen. Dat heeft nog geen gestalte gekregen. En dat is een rijk dat bestaat uit ijzer. De benen zijn van ijzer en de voeten zijn van ijzer en leem. Dus dat is een vermengd. Dat is iets wat mengt, wat vermengd is, wat hij zag. IJzer, het kenmerk van ijzer is militaire kracht. Het is hardheid, maar het wijst op militaire kracht. En wat wordt nog meer gezegd van die voeten van dat beeld? De slotfase van het laatste wereldrijk, dat de voeten zijn de uitlopers van die benen. En dat is nog steeds dan hetzelfde rijk, alleen in de slotfase, waar we het net over hadden, de era van het einde, die nog aanstaande is, in de eindtijd, om het zo maar te zeggen, is dat ijzer gemengd met klei. En daarvan wordt gezegd door Daniël in de uitleg: aan het einde zal het koninkrijk machtig zijn. En met koninkrijk gaat het hier dus om een wereldrijk. Hè? En deels zal het fragiel zijn of zwak. Daniël 2. Hebben we even in volgevlucht met elkaar doorgenomen. Is een hele profetie. En in Daniël 7, daar komen we dan nu, krijgen we een ander gezichtspunt. Want vaak zie je dat als men nadenkt over Daniël, dat men in Daniël 7 hetzelfde ziet als in Daniël 2. En men denkt dan dat het in Daniël 7 over dezelfde rijken gaat, politiek gezien, als in Daniël 2. Maar Daniël 7 geeft een ander gezichtspunt. Daar is sprake van een grote storm. Water, zee. En daar moet je op letten als je zo'n hoofdstuk gaat lezen in de Bijbel. Dan moet je vaak toch op de details letten waar je eigenlijk aan voorbij leest. Omdat dit, ja, dit hoofdstuk gaat over wilde beesten, over wilde dieren, over een luipaard, over een leeuw enzovoort. Maar je moet dan toch letten, hè, want dat is nogal voor ons dan spectaculair, maar je moet dan juist letten op de details. Dit wordt gezegd in jaar 1 van Belsazar, de koning van Daniël. Dat was de kleinzoon van Nebukadnezar, waar we net over gingen. En Belsazar, dat betekent Bel beschermen, of Bel is de verdediger van de koning. En dat was in feite een afgodische naam, want zij riepen Bel aan. Dat was waarschijnlijk een andere naam voor de oppergod van de Babyloniërs, Marduk, in die tijd. En Belsazar ontdekte dat Bel kon hem geen verdediging geven, kon hem geen bescherming bieden. Dat ontdekte hij. Want wat gebeurde er in Daniël 5, als je dat leest? Daar bouwde Belsazar, die was de kleinzoon van Nebukadnezar, een groot rijk en die had alles tot zijn beschikking. En die bouwde een feestje en de wijn werd flink geschonken, er werd flink dit hem gedaan. En op een gegeven moment werd Belsazar daardoor een beetje vrijpostig, hoogmoedig, kan ik wel zeggen. En hij liet het tempelgerei, wat ooit door Nebukadnezar was weggevoerd uit Israël, van de tempel. Het tempelgerei liet hij binnenbrengen. En begon uit die bekers van de tempel van Yahweh, tabernakeltempel van Yahweh, daar begon hij uit te drinken en feest te vieren. En ondertussen riepen ze de afgoden van Babylon aan. En toen kwam het bekende handschrift op de muur, dat kennen wij nog wel, hè, met onze uitdrukkingen. Ja, dat is een teken aan de wand, zeggen we dan. Hè, met dat en dat bedrijf, die heeft niet zoveel orders meer. En dan zeggen wij in het bedrijfsleven, dat is een teken aan de wand dat het niet zo goed gaat met dat bedrijf. Zit het financieel allemaal wel oké? Nou, dat teken aan de wand komt van Daniël 5, dat er een handschrift schreef op de muur. Meneer, meneer, tekel oefasin, gewogen, gewogen en te licht bevonden. Nou, dat is een gevleugelde uitdrukking geworden, hè? Want dat kennen wij nog wel in het dagelijks leven. He, als er bijvoorbeeld iemand bijvoorbeeld bij de regering aangesteld moet worden als minister, dan moet hij natuurlijk eerst langs de ballotagecommissie, dat begrijpt u wel. He, er moet eerst even gewogen worden of die persoon wel zwaar genoeg is om zo'n belangrijke post als minister te kunnen, daarin te kunnen functioneren. Ja, en als het niet doorgaat, dan is het gewogen een te licht bevonden. Geen minister, je wordt staatssecretaris. Ja, dat is tapie lager. Kan, hè? Dus het is een hele gevleugelde uitdrukking geworden. Maar het was heel ernstig natuurlijk wat hier geschreven stond. Want dit ging over een wereldrijk. En in diezelfde nacht werd het overgenomen. Babel kwam Belsazar ten val. En werd zijn rijk overgenomen door de Mede en de Perzen. Dezelfde nacht. Want toen liet Yahweh merken, de God van Israël merken, dit kun je niet maken, Belsazar. Jouw tijd is voorbij. Je koninkrijk gaat verdeeld worden. Dat is het punt. En die achtergrond moet je meenemen als er staat in Daniël 7 vers 1. En dat lijkt een detail. Dat lijken hele kleine dingetjes. Moet je nou daarop letten in de Bijbel? Ja, daar moet je juist op letten. Dat in jaar 1 van Belsazar, de koning van Babylon, kreeg Daniël dit visioen van Daniël 7. Die achtergrond, het heeft te maken, Belsazar had dus alles te maken met het vereren van de afgoden anders dan Yahweh. En er is nog zo'n hint die je moet meenemen in als je Daniël 7 leest. Dat is wat Daniël dan ziet, dat de vier winden van de hemelen stormen over de grote zee en vier monsterlijke dieren komen op. En wat is die grote zee in de Bijbel? Nou, de uitleg daarvan staat onder andere in Openbaring 17. De grote zee, Johannes, die jij gezien hebt, zijn natiën, volkeren, talen en menigten. Dat zijn de volkeren, dat is de volkerenzee. En wind in de Bijbel, het woord wind, ruach of roeg in het Hebreeuws, dat kan ook net zo goed geest betekenen. En de Heer Jezus vergelijkt het werk van de geest ook met de wind, hè. De wind waait waarheen hij wil. En dan zegt hij, zo is een ieder die uit de geest geboren is. Hè? Johannes 3, bekende woorden. Maar dit is ook een hint die Daniël, die we hier lezen, wat Daniël dus zag. Die grote zee kwamen vier monsterlijke dieren op. Dat is dus een heel ander beeld dan Daniël 2. En dat moet je verbazen. Waarom is dat zo anders dan Daniël 2? En hier gaat het dus om iets duidelijk, wordt de nadruk hier gelegd op iets geestelijks. Hè? De vier winden, oftewel vier geesten. Dan heeft het iets te maken met iets geestelijks wat gebeurt. Tweede hint, hè, die wijst op, niet zozeer op politiek, maar het wijst veel meer op religie in feite. En dan ziet Daniel als eerste een leeuwin, ook heel merkwaardig, met twee vleugels die uitvallen. En dit is natuurlijk het plaatje van een leeuw, een mannelijke leeuw, ja zeker, maar hij zag een leeuwin. Het Hebreeuwse woord is een vrouwelijk woord en dat moet je vertalen met leeuwin. Dus hij zag een leeuwin met twee vleugels die uitvallen. Daarna zag hij een berin, ook dus vrouwelijk, met drie ribben tussen de tanden en waartegen gezegd wordt, eet veel vlees. Dat is het tweede monsterlijke dier. Hè? Dit zijn dingen dat heb je bijna nog nooit van je leven gezien. Hè? En dan een luipaardin, ook een vrouwelijk dier. Hè? Vier met vier hoofden en vier vleugels. Ook zo'n merkwaardig monsterlijk dier. Zo'n wild. En dit zijn ook wilde dieren. Hè? Let op dat dit wilde dieren zijn. En ja, als je misschien Daniel door gaat lezen, kom je in Daniel 8. Dan gaat het ook over dieren. Maar dan gaat het over tamme dieren. Dus dat is ook weer een ander punt. Hè? Kijk, profetie, zo'n boek als Daniel, is niet zo eenvoudig. Maar wat wil dat vierde dier dan zeggen? Dat vierde dier is wat Daniel zag. En zij heeft monsterlijke ijzeren tanden. Verslindend en verpulverend. En stampend op het restant met haar voeten. Zij is divers van al de dieren die oostelijk van haar zijn. En zij heeft 10 horens. Dat is wat gemeld wordt, wat Daniel zag in dat visioen, dat vierde, verschrikkelijke, monsterlijke dier. Ja, wat in het dierenrijk helemaal niet voorkomt. Een dier met ijzeren tanden, heel agressief, verslindend en verpulverend. Dus niet alleen verslindend, maar op het restant ook nog eens een keer flink met de voeten stampend om het restant ook nog eens te verpulveren. Hè. Dus dit is een wereldmacht die zoveel vernietiging in zich draagt. Eigenlijk ongekend, hè? En zij heeft 10 horens. Ook zo merkwaardig, hè, dit. Daniel was er ook ondersteboven van, hoor. Want aan het eind van Daniel hebben we gelezen dat hij verschrikt was. Dat hij helemaal ontsteld was over wat hij gezien had. En dat is natuurlijk terecht. En wat zien wij in deze dieren? Wat zien wij in deze dieren? Religie. En die dieren, die worden gemeld, in feite. Want er wordt net gezegd van dat vierde dier, dat het oostelijk, die andere drie waren oostelijk ten opzichte van dat vierde dier. En hier gaat het om de grote wereldreligies, die er vandaag aan de dag nog steeds zijn. En als we kijken van oost naar west, dan zien we het boeddhisme, het brahmanisme of het hindoeïsme, de moslims, de islam en het christendom. En dan hebben we het over het grote christendom, als laten we zeggen wat ooit als een staatskerk, staatsgodsdienst is ingesteld. En waar heel veel mensen vandaag de dag misschien nog formeel lid van zijn. Dan zeggen wij op papier, of wij zeggen dan tegen elkaar op wieltjes, hè, lid op wieltjes. Zo, hè. En ook de plaatsen waar die religies zich bevinden, zeg maar. Grof ingedeeld, hè? Want je kan natuurlijk zeggen, ja, dat land en dat land, ja, oké. Okay. Maar het gaat hier om een grove indeling. En dan zien we dat het vierde dier, dat het in feite is het, en dan moet ik het toch bij zeggen, het Christusloze christendom. Dus wat in naam christendom is, maar in werkelijk de kracht, de geest mist. Dat, hè. En dat bevindt zich, laten we maar zeggen, formeel in Europa, Amerika. En we kunnen zeggen natuurlijk tegen elkaar van ja, er is heel veel kerkverlating geweest en men heeft het geloof losgelaten. Dat is ook zeker zo. Maar als iemand in het oosten aankijkt tegen vijandelijke legers die daar komen vanuit het westen, dan beschouwt zo'n oosterling dat als daar komen de christelijke legers. Zo moet je dat wel zien, hè? Het een beetje vanuit het oogpunt van iemand in het oosten, hè? In het Midden-Oosten. En dat is de andere kant van dat laatste wereldrijk, religie. Het gaat niet alleen om politiek waarvan we gelezen hebben in Daniël 7, dat er een wereldleider zal opstaan in de eindtijd. En of wij dat zullen zien en of wij diegene zullen herkennen, hè, of wij diegene zullen herkennen vooraf, dat weet ik niet. Maar in ieder geval zal er een wereldleider komen die in de eindtijd, we hebben het over de era van het einde, hè. Dat is nog niet zover. Dat is pas de laatste fase waarin dit zijn beslag gaat krijgen. Maar dat vierde rijk heeft in feite, als je dat in de Openbaring leest, alles in zich. Dus Daniël 2 gaat over politiek. Daniël 7 gaat over de religieuze kant. En in feite zie je dat beest terugkomen in Openbaring 13. En dan beknopter beschreven. Maar in Openbaring 13 zie je al die eigenschappen van die vier beesten uit Daniël 7 zie je terug. Als je Openbaring 13 leest. Gaan we nu niet lezen met elkaar, dat zou veel te ver voeren. Maar in feite zie je dat terug, hè? En in Openbaring 17, dat is even terzijde, wordt gesproken over het geheimenis Babylon. Daar is nu ik heb een brochure bij me, u kunt die bijna straks achterin bij mij bekomen als u dat wilt. Brochure, het geheimenis Babylon. Heel boeiend om dat te lezen. Maar het gaat om religie. En men heeft er zich ook over verbaasd in de afgelopen, laat ik zeggen, eeuwen, of de afgelopen 100 jaar met name, dat godsdienst of religie nog steeds zo'n belangrijke rol speelt bij mensen, kennelijk. Er werd vanuit de filosofie gedacht van, we hebben de evolutietheorie in plaats van de schepping, en daarmee probeerde men, en om het dan even onvriendelijk te zeggen, God uit zijn schepping weg te schrijven. Het atheïsme en het agnosticisme via de hoogtij. Mensen die niet van God willen weten of denken dat er geen God is, die kwamen steeds meer op de voorgrond. Dat denken kwam steeds meer ook hier in de westerse wereld naar voren. Maar het bleek toch dat religie, godsdienst, bleek toch steeds een belangrijke rol. En als we vandaag om ons heen kijken, speelt religie vandaag een belangrijke rol. Ook in onze samenleving en in het Westen. Zeker wel, zeker wel. Maar we hebben het dan over religie. En dat is wat anders dan het belijden dat Jezus Heer is. Religie is vanuit de mens zelf proberen bij God te komen. Zelf die weg naar God te willen bewandelen. Door middel van goede werken of door middel van een pad afleggen. Of door middel van een filosofische weg volgen of wat dan ook. Dat is allemaal religie. Onderscheid maakt tussen religie en godsdienst, dan is godsdienst dat je erkent dat Jezus Heer is, dat hij voor jou persoonlijk aan het kruis is gestorven, dat jij van hem bent. Dat is iets anders dan religie. Dan heeft hij het gedaan en dan is het genade en dan kun jij zelf dus niet je redding bewerken, op welke manier dan ook. Het is genade. Dat is het evangelie, dat is het goede nieuws. En als je dat kent, als je Jezus als Heer belijdt in je leven, Dat is iets anders dan religie. Dus als we het over religie hebben, dan hebben we over al die wegen die mensen bedacht hebben, of al die filosofieën die zijn gekomen om dichter bij God te kunnen komen. Dat is religie. En het monsterlijke wat, als we het vergelijken met Daniël 2, het monsterlijke dat dan op een gegeven moment geoordeeld is, in Daniël 7 wordt het ook gemeld, en later komt de uitleg, we hebben vandaag de uitleg gelezen, is dat die resterende van de dieren, hun autoriteit werd weggedaan. En een verlenging van leven werd aan hen geschonken tot een vastgestelde tijd en seizoen. Wat wil dit zeggen? Dat vierde verschrikkelijke monsterlijke dier, dat zal op een gegeven moment uitgeschakeld worden. Maar die andere drie, die blijven daarna nog een tijdje voortbestaan. Dat blijft nog een tijdje doorgaan. Dat is wat Daniël hier in vers 12 zegt. En dat is een heel ander plaatje dan Daniël 2. Want in Daniël 2 komt die grote steen en die verpulvert dat hele beeld. En dat is in één klap uitgeschakeld, dat is in één klap gebeurd. En dan komt het koninkrijk van de Messias Jezus. Maar hier, als het gaat om religie, blijven die drie andere religies, die blijven nog even voortbestaan. Op het moment dat de Heer komt. Dat is wat Daniël hier zegt, hè. En de kenmerken van al die drie, dieren van Daniël 7, die zijn tegelijkertijd aanwezig. En dat is in de eindtijd zo. Dat is als we kijken naar dat grote, monsterlijke, waarvan we, naar ik meen, toch de contouren nu al kunnen zien. Het vierde onbeschrijfelijk afschrikwekkende dier met de ijzeren tanden, dat wil zeggen het is militaire aanvalskracht. En in de eindtijd zal dat maximaal zijn. En zal het ook maximaal gebeuren. En zal het op die manier alles veroverend zijn. Zal de hele aarde, zal de hele wereld aan zich onderwerpen. En dan zal er ook geroepen worden wat in openbaring staat. Wie kan er oorlog tegenvoeren? Dat is niemand tegen bestand. En als we kijken in onze dagen is het ook de roep om meer militarisme. Is niet meer vreemd, hè? Is niet vreemd meer in onze dagen. Meer geld naar militaire middelen. Gebeurt in ons Europa, om het zo maar te zeggen. En de enorme militaire kracht van bijvoorbeeld een land als de Verenigde Staten, nou, daar hoef ik denk ik weinig over te zeggen. He, waar de jaarlijks nu op de begroting 800 miljard, het is nog veel meer geloof ik, het is nog veel, veel meer, maar een enorm budget is daar voor militaire middelen is daar aanwezig. En er zijn maar liefst 800 militaire bases van de Verenigde Staten over heel de wereld. Dus een enorme militaire macht. En u begrijpt, als daar een leider komt die zeg maar in het hoofd heeft of begeesterd wordt door de tegenstander en allerlei dwaze plannen heeft, dat dat aangewend kan worden, dat die dat beest kan gaan sturen, dat die dat, die macht kan gaan sturen. En dat zal die ook doen. En daarmee zal die ook zelfs zal die alles kunnen overwinnen. En de 10 horens vanuit haar koninkrijk zijn 10 koningen die zullen opkomen en een andere zal na hen opkomen. Wat wil dat zeggen? In dat hele wereldrijk, wat er dan is, daar zullen 10 koningen opkomen. Dus dat is toch iets anders dan een 10 statenbond. Daar zullen 10 koningen of 10 leiders opkomen, voor mijn part. En die zullen dan macht krijgen over dat hele verschrikkelijke beest. En hij is divers van de oostelijke, wordt gezegd over dit ergste beest. Hè? En de 3 koningen zal hij vernederen en uitspraak om de Allerhoogste opzij te zetten, zal hij meedelen. Dus er zal een leider opkomen aan wie in eerste instantie die waardigheid om dat te kunnen zijn niet was toegedacht, maar hij zal toch opkomen en hij zal een enorme grote mond hebben. Het is eerst een klein horen, maar wel een grote mond. Hij zal grote dingen spreken tegen de Allerhoogste. En laten we maar zeggen in de G10, die is er nu niet, hè, maar dan zal er misschien zo'n soort van G10 zijn. En binnen die G10 zal hij 3 afzetten en zal hij zelf die plek gaan innemen en wordt zelf de leider van, ja, van die hele club en dus eigenlijk ook van dat beest. Dat is wat zal gebeuren. Hè. En ja, hier, dit is de... Ik moet even terug. Dit is het, u kent dit wel, dit is het gebouw van het Europees Parlement in Straatsburg. Dat is gebouwd naar de tekening van Breugel, de Toren van Babel. Dat herken je in dit gebouw terug. En zo'n plaatje, ja, met zulke plaatjes, daar kijk ik er wel eens een tijdje naar. En dan zie ik een aantal dingen erin dat ik denk van, ja, dit Toren van Babel, wacht even. Daniël, wacht even. Hoe zit dat dan? Wat wil men daarmee dan kennelijk zeggen? Hier zit natuurlijk een deel van de macht, althans in Europa. Is altijd een nauwe combinatie geweest. Militair, NAVO, NATO, noem maar op. Dus daar zitten toch wel wat verbindingen. Hè? En dit zal in de eindtijd gaan gebeuren. Ik weet ook niet of we dit gaan meemaken, of wij gaan zien dat er een G10 komt en dat die ene dan komt om die 3 af te zetten. Dat weten we niet. Maar we zien wel de contouren ervan. Hè? We zien wel een samenballing van macht, ook van militaire macht in onze tijd. En als we dat bij elkaar bundelen, waar we het net over hadden, dan kan daar eigenlijk... Er is geen enkel land of natie die daar oorlog tegen kan voeren. Dat is onmogelijk. Die kan dat niet, het is niet te verslaan. En die kleine horen, daarvan heeft Paulus iets gezegd in Thessalonicenzen. Het is degene die tegenstreeft. Dat is de mens van de wetteloosheid die op het wereldpodium zal komen. En ja, we weten niet. Misschien bevindt hij zich al op het wereldpodium. Wie zal het zeggen? Maar dat zal dan in de toekomst moeten gaan blijken. Die tegenstreeft, dat is in ieder geval wel, zal het kenmerk zeker zijn. En zich verheft boven alles wat God of voorwerp van verering genoemd wordt. Zodat hij zelf in de tempel van God gaat zitten. Zichzelf tonend dat hij God is. Paulus die wilde de Thessalonicenzen geruststellen. Want de Thessalonicenzen die dachten dat zij al in de dag van de Heer waren. Maar Paulus maakt hen duidelijk, met name door die tweede brief, dat dat zeker niet het geval is. Want ze dachten misschien wel dat ze de bazuin dan gemist hadden uit zijn eerste brief. Maar dat was niet het geval. Die dag van de Heer, ze maakt Paulus duidelijk, dat is nog toekomstig. Dat is nog niet aangebroken. Maar aan het begin van die dag van de Heer, als die al gaat beginnen, en dat komt met oordelen, dat komt met gerichten over de wereld, dan loopt die dag van de mens nog even door. Dus je hebt daar even een soort overlap. Hè? De dag van de mens, waarin de mens zijn heerschappij mag hebben en mag laten zien dat hij in staat is, of ik kan misschien beter zeggen dat hij niet in staat is om goed bestuur te voeren over de wereld, over andere mensen. De dag van de mens. En die loopt nog even parallel met het begin van de dag van Jahwe. En daar gaan Daniel en Openbaring met name over. Maar die tijd, die era van het einde, dan zijn wij weg. 1 Thessalonicenzen 4 zegt dat de bazuin van God zou klinken en dat al de gelovigen van het lichaam van Christus dan snel weggenomen zullen worden van de aarde voordat de verontwaardiging of de toren van God losbarst. En de toren van God of de verontwaardiging van God markeert het begin van de dag van Jahwe. En dan gaat deze zich ook zichzelf op de troon zetten in de tempel van God. En ik ga ervan uit dat er dan een tempel zal staan, hoe dan ook, in Jeruzalem. Waar dan ook, daar zal wel een plek voor gevonden worden. In de overeenkomst die dan gesloten wordt. En dan gaat die wetteloze, die gaat zich in die tempel van God zetten. Gaat zichzelf laten aanbidden alsof hij een God is. En dan krijg je de aanbidding van het beest. En dan krijg je ook Openbaring 13, dat niemand zou kunnen kopen of verkopen die het merkteken van het beest heeft. Dat, die bekende dingen allemaal, hè, die vaak gezegd worden. Het beest van de tijd van het einde, daar gaat het over. Hè? En we zien dat in feite in de Openbaring terugkomen. Want als je bij Daniel, wat Daniel zag in Daniel 7 optelt, dan zie je dat het beest in Openbaring 13, dat met elkaar matcht. Hè? Wat Daniel zag in Openbaring 13, dat matcht exact op elkaar. 7 hoofden of 7 koppen en 10 horens. En daarin zien we dan, dat is met name nadat de gemeente het lichaam van Christus weg is, dan zien we het Christusloze christendom als leider. En daarbinnen de leider die dat allemaal gaat aansturen. Die leider die wordt begeesterd door de tegenstander zelf. Daarom wordt hij ook genoemd de zoon van verderf. Net als Judas, die wordt ook genoemd de zoon van verderf. En die werd ook begeesterd door de tegenstander. Om de Heer over te leveren. En dat is de enige 2 keer dat er gesproken wordt over de zoon van het verderf. Dat is bij Judas en dat is bij deze figuur waar we het net over hadden, Thessalonicenzen, de wetteloze. En voor de heiligen van de hoogsten zal hij verderf brengen. Dat is een bijzondere uitdrukking voor Israël. Israël wordt hier genoemd de heiligen van de hoogsten. En hij zal zoveel macht krijgen, hij zal zoveel macht ontvangen, dat hij zelfs aan Israël dan de wil kan opleggen. Want daar is de tegenstander in de eindtijd op uit, om de enige godsdienst die verbonden is met Jahwe nog in die dagen, om die definitief uit te schakelen, om die te vernietigen. Daar gaat het om. Want alle weerstand tegen Israël, alle antisemitisme wat vandaag aan de dag helaas hand over hand toeneemt, daar zit achter niet de haat alleen tegen Israël, maar ook de haat tegen de God van Israël. Dat zit gelijk 1-op-1. Hè? Dat is gelijk met elkaar heeft dat te maken. En we hebben ook, hè, als we het hebben over toenemend antisemitisme, nou, we hebben de afgelopen week nog een duidelijk voorval van gezien. Dat mensen die gewoon ergens in een plaats in Nederland een gewone bijbelkring willen houden, dat die zodanig door demonstranten werd verstoord dat het eigenlijk niet ging. En dat ze een andere ruimte moesten opzoeken. Zo, hè. Dat is antisemitisme vandaag aan de dag. Dat gebeurt. onder onze ogen. En dat is ook wat de Heer Jezus voorzegd heeft in Matthäus 24. Hè, want dat heeft hier ook mee te maken. Dat jullie, zegt hij tegen zijn volk, jullie zullen door alle volkeren gehaat worden om mijns naams wil. En de Heer Jezus, ja, dat hij draagt de naam van Jahwe. Dat zien we nu, die dingen zien we nu ook steeds meer gestalte krijgen. Hè? En in die tijd leven. En dat is niet voor ons om bang voor te zijn. Daar gaat het helemaal. Dat is natuurlijk. Het is profetie, dit is voorzegd. En we mogen dat licht van het profetisch woord hebben. En we vertrouwen op de Heer die werkelijk degene is die ons vrede geeft in ons hart. Die nabij is in alle omstandigheden. En we hoeven niet bang te zijn voor de toekomst. Want de toekomst is volledig uiteindelijk in zijn hand. Hè? Want ja, deze profetie die eindigt natuurlijk met. Ja, inderdaad, dat de grote koning ook gaat komen. En die gaat bevrijding voor deze aarde brengen. Hij meent, en die leider straks in de eindtijd, die zal een hele grote mond opzetten. Hij meent vastgestelde tijden en een edict te veranderen. En zij zullen in zijn hand gegeven worden tot, en dan heb ik het vertaald als seizoen. Vaak wordt er vertaald tijd of tijden en een halve tijd. Tijd, tijden en een halve tijd, hè? Dat is een vaste uitdrukking geworden. En het gaat hier om die periode waarin Israël onder grote druk zal staan. De grote verdrukking. Die zal 3,5 jaar duren. Hij zal 3,5 jaar zal hij de overhand krijgen. Hij zal dan op de helft van die laatste jaarweek van Daniël de offerdienst die ingesteld was als onderdeel van het verbond, zal die stopzetten. En hij zal grote verdrukking brengen over het volk Israël. En Israël moet dan nog door die grote verdrukking heen. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Er moet nog een grote verdrukking komen. En dat is niet alleen, ja, dat zal zeker over Israël ook zo zijn. Dat is wat de profetie zegt. Maar de druk zal ook wereldwijd te merken zijn. Want er zal een enorme, door die wettelozen, zal een enorme wereldwijde dictatuur uitgeoefend worden. Maar die grote verdrukking moet over Israël komen. En dan gaat Israël als het ware in de wijnpersbak van Gods verontwaardiging. En dan zal en dat zal precies duren 1260 dagen, geen dag langer. En wie zal er dan zijn? Dan zal de Heer zelf er zijn. De Heer zelf zal komen, zijn voeten zetten op de Olijfberg en zijn volk verlossen. Precies op tijd. Want er zal rechtzetting komen. Vers 26 van Daniël 7. Want het blijft niet bij dat grote monsterlijke wilde beest. Er zal rechtzitting komen, of in de herziene staat dan het gerechtshof. Hè? Het gerechtshof heeft zich gezet. En de rechtzitting zit, en ze zullen zijn autoriteit doen weggaan om die te vernietigen en te verwoesten tot de afsluiting. Dus die autoriteit van dat beest zal dan afgelopen zijn. Direct einde grote verdrukking is ook einde van die wereldleider. En die rechtzitting, dat zal gebeuren door de overzetter van dagen. Dat is een hele mooie uitdrukking. Want die wordt in Daniël. Er wordt in de vertaling altijd gezegd de oude van dagen. En er worden dan allerlei, vaak ook spottende beelden bij verzonnen. Maar dat staat er helemaal niet. Er staat helemaal niet oude van dagen. Er staat de overzetter van dagen. Dan gaat het over Jahweh. De overzetter van dagen. Het woord oude, hier staat een bepaald woord in Aramees Hebreeuws. Maar het woord oude is een ander woord. Is een echt een ander woord dan wat hier in Daniël 7 staat. Het gaat hier om de overzetter van dagen. Het is degene die de dagen overzet van de dag van de mens in zijn eigen dag. De dag van Jahweh. En straks, daarna, komt nog de dag van God. Dat is een geweldige tijd, de nieuwe schepping. Daar gaan we naartoe. Zingen we ook met elkaar. Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Dat is ook zo. Dat is de toekomst. Dat is onze troost. De Heer zal op zijn tijd, en wij mogen dan bij die eersten horen zelfs, zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat wil zeggen, dan is het lijden voorbij. Want het lijden van nu is beperkt in de tijd, gelukkig wel. We worden allemaal ouder en met ouderdom komt gebreken, enzovoort, enzovoort. En dat is pijnlijk, dat is moeilijk, dat is vaak een lijden. Maar je kunt ook geestelijk lijden om wat je gelooft. Dat je daardoor veracht wordt, of dat je daardoor geminacht wordt, of dat je daardoor buitengesloten wordt, of noem maar op. Puur en alleen omdat je gelooft. Dat is ook een stuk lijden. Dat is ook een stuk verdrukking wat je kan meemaken. Maar de Heer zal alle tranen van onze ogen afwissen. En hij zal zaken rechtzetten. He, want dat is wat gaat gebeuren. Dat is de naam Daniël. He. Hij zal gaan rechtzetten. En nu, als je nu kijkt als gelovige in de wereld van vandaag, dan zeg je, het is allemaal zo krom als ik weet niet wat. Alles staat op zijn kop. Er klopt niks meer van. Overal is corruptie. Overal is, noem maar op. Maar hij zal het rechtzetten. Op zijn tijd. Wij kunnen die strijd nu niet voeren. Maar je kunt alleen in je omgeving zijn wie je bent. En nou ja, goed. Maar het rechtzetten, wereldwijd, dat zal de Heer gaan doen. En dat is ook wat Daniël aanzegt in zijn profetie. Hè. Het is geen profetie met allemaal akelige dingen die hij zag in Daniël 7. Maar we moeten kijken vanuit het einde. Waar gaat God naartoe? En God heeft ook die hele fase heeft hij ook in zijn hand. En hij zal, ja, en het zal dit worden. En het koninkrijk, hè, dat is een geweldige aanzegging, profetie, voorzegging voor het volk Israël. Als het gaat om hier om de aardse, wij hebben natuurlijk een hemelse toekomst. Maar als het hier gaat om de aardse toekomst. En het koninkrijk en de jurisdictie en de grootheid van het koninkrijk onder heel de hemelen. Daar gaat het dus over het koninkrijk der hemelen. Zullen gegeven worden aan het volk van de heiligen van de hoogsten. Dat is Israël. Israël zal de leiderspositie hebben in de komende tijd. Nadat de Heer alles is gaan rechtzetten. En hij zal dat doen door middel van Israël. Ook de zaken rechtzetten. Israël zal inderdaad het zegenkanaal worden voor de volkeren in de toekomst. Dan zal die gerechtigheid werkelijk komen. Dan zal er werkelijk echt de shalom van hem zal komen. Hij zal als de grote vredevorst komen en hij zal zaken rechtzetten. Duidelijk, dit is het plaatje van een vijgenboom. En die heeft je misschien wel in uw tuin. Wij zijn wel zo gelukkig. We hebben vijgenbomen in die tuin en we hopen elk jaar dat er flink wat vijgen aankomen. Maar nou ja, hopelijk dit jaar dan. Maar de vijgenboom spreekt van de vijgen, spreekt van de gerechtigheid. Hè? Israël zal zitten, dat is de belofte, onder andere in Micha, maar in meer profetie is dat gedaan. En onder Salomo was het al, hè? Onder Salomo was het al. Zij zaten in gerustheid, de regering van Salomo, wat natuurlijk een beeld is van de komende regering van de Heer, zaten zij onder hun eigen vijgenboom en onder hun eigen wijnstok. Dat wil zeggen, spreekt van... Die vijgen spreken van zijn gerechtigheid, van Gods gerechtigheid. En ze zullen zitten onder hun wijnstok. Dat wil zeggen, de Heer zal hun vreugde zijn. De Heer zal hun vreugde geven. En natuurlijk zal dat ook letterlijk zo zijn bij gelegenheid. Want Israël is het land van, ja, een heleboel vruchten. Maar ook van vijgenbomen en olijfbomen trouwens ook. En wijnstokken, natuurlijk, dat zeker. Maar het gaat er natuurlijk om waar het van spreekt. Het spreekt van geestelijke zegeningen die de Israël ook in de komende tijd zal ervaren onder hun Messias Jezus. En David zal koning over hun zijn enzovoort. En dan zullen zij regeren in de komende tijden over de volkeren. En in de eerste fase nog als priesters. Dat is de religieuze kant of de godsdienstige kant om het zo maar te zeggen. En hij zal ook dan regeren, de Heer zal ook regeren als priesterkoning. Maar ook regeren over de natieën. En dan zal, ja, dan zal het geweldige tijd zijn. Dan zal het woord of de wet uitgaan uit Sion en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Dat zal dan naar de volkeren toe gaan. Dat is de bediening van Israël. En onze bediening spreekt Paulus over in de Efezebrief. Een hemelse bediening boven, te midden van de hemelsen. Dat is onze toekomst. En dat is natuurlijk geweldig, hè, als we het daarover hebben. En het koninkrijk is een eonisch koninkrijk, wordt er nog aan toegevoegd. Hè. Dat wil zeggen, het zal in de komende tijden nog blijven bestaan. En alle autoriteiten zullen hen dienen en hen gehoorzamen. Dat zal gebeuren ten opzichte van Israël. Hè. Het is het volk, de heiligen van de hoogsten. En ja, dat is geweldig. Er zijn talloze beloften aan Israël gegeven. Daar hebben mensen het wel eens moeilijk mee. Maar het overgrote deel van de Bijbel gaat over Israël. Gaat niet over ons. Is in eerste instantie vooral aan Israël geschreven. En de brieven van Paulus... Ja, dat is ons pakje aan, om het zo maar te zeggen. Dat is voor de gemeente het lichaam van Christus. En dat is misschien relatief maar een klein deel van de Bijbel. Maar oh, wat staat daar veel in. En oh, wat is dat rijk. En oh, wat een geweldige toekomst geeft dat. En zo heeft God het ingedeeld in zijn plan. Dat maakt de schrift duidelijk. Hè? Een regering door Israël. Zoals Daniël 2, vers 44, hè, die grote stenen. En dan komt dat koninkrijk. En dat is het laatste... Het vijfde, het definitieve wereldrijk. En dat zal ook niet meer te gronden gaan onder de Messias Jezus. Dat gaat nog komen, dat is nog toekomstmuziek. En dat is denk ik toch bemoedigend. Als we misschien lezen vandaag over zo'n beest en waarvan we de contouren nu al zien en wat er nog allemaal gaat gebeuren. Nee, maar kijk, daar bovenuit geeft de schrift, geeft de profetie ons rijke bemoediging en troost. Daar zal het op uitlopen. Het zal werkelijk vrede worden onder de Messias hier op aarde. Het zal werkelijk echt gerechtigheid worden. En dat is nog toekomst. En ja, daar zeggen wij van harte amen op.